Okay, this has been the Cosmic Ken Experience here on Aerial Innovations. I do hope you've enjoyed the show today. It was we're very nearly another two-part show, because I've got an awful lot more stuff that we couldn't fit on today. So with a bit of luck, the next show won't be too long in coming. If you've enjoyed it, drop me a line. You know my email address. It's on the front page where you downloaded this show from. If you've got any suggestions of future tracks to play, future bands to feature, or if you're in a psychedelic band yourself and you want to send me some stuff for the next show, please do so. Easy enough to do. We're going to finish the show tonight with another band from Finland. I know Jerry's been playing some of their music. This is a band called Octopus Sing, from their album Birds of Morning Are Never Late, and this is a track called Bright Trees and Symbolic Keys. And after that, that'll be it for now. So I hope you've enjoyed it. As I say, see you later. Bye.
to hide. I just can't go in the happiness. Make love with the beauty of life. It feels so soft and
moet dat worden. Immers, zo aanstonds gaan wij al overschakelen naar Amsterdam voor het 10-jarig jubileum van ons programma Wel en Gelichte Kringen. En nu reeds hoor ik het gemonkel en gelispel van het verzameld hoofdstedelijk journaal in de verte. Het wachten is dus op ons collega John Jansen van Galen, uw gastheer in het eerste van de 3 uren die ons te wachten staan. Wat? Ja, ja. Dat is die journalist die zich zo merkwaardig uitdrukt. Schrijft soms zoiets als qua modernité. Qua modernité, ja. Nog niet zo gek qua virtuositeit, maar... Tja, waar zal dit over gaan? Luister goed. De vraag luidt... Zijn de politici de laatste 10 jaar corrupter geworden? Of zijn de journalisten beter geworden? En hier is hij, John, qua HP, Janssen van Gaarn.
Jawel. Goedenavond. 10-jarig bestaan. Geen herdenking of terugblik, al staat dat in het ochtendblad. Wij houden niet van herdenking of terugblik. Maar wel van conversation extraordinaire met daarin de hele avond... naar wij mogen hopen en aannemen verrassende nieuwe inzichten en hersenspinsels. Met als thema, ik zou haast zeggen rode draad de hele avond... de rol van het journaille in Nederland. Het eerste uur, u hoorde dat al van onze presentator te Hilversum. Het blootleggen van de corruptie. Het ontmaskeren van de Hollandse onkreukbaarheid. Het tweede uur onder leiding van collega Hofland. De journalistiek in zaken de wijde wereld. Wat heb een redactie buitenland eigenlijk voor nut... en wat doet een correspondent in het buitenland de hele dag... En in het derde uur, onder aanvoering van collega Van Tijn, de vraag... waarom zoveel mensen de journalistiek alleen maar als opstapje hebben gebruikt... om iets anders te worden. Ik noem een Gruiters, een Lammers, een Den Uyl. Is de journalistiek zo vervelend of waren die lui eigenlijk nooit echte journalisten? Afijn, stof genoeg, zou ik zeggen. Nu ons thema voor dit uur. Ik heet welkom hier rond de tafel. Fijke Salvada, Frank Kuitenbrouwer, Flip de Kam en Henk Hofland... in eerste instantie. En wij vragen ons af, wat is in de laatste 10 jaar...
Leuke jongen daar nog.
Ja, maar dat komt nog. Dat is onze gast, mystery guest. Zo is het. Wat is het meest veranderd in het beeld van Nederland dat wij hadden, ik althans? Dat is, het is een corrupt land. Net zo corrupt als andere landen. 10 jaar geleden hadden we net Gulf gehad... en we raakten net verzeild in de Lockheed Victor Baren... En toen hield het vervolgens niet meer op. Lubbers en zijn fiscale manipulaties, de affaire Nolle-Veldkamp, de koopsompolissen van Ardenne en zijn belangen in de Noordzee, de verloedering van het RSV-klonkomraad. En in Amsterdam had je 2 reporters van Parool die geen deur op het stadhuis konden opendoen of het stonk daar naar list en bedrog. Enfin, heren, u hebt ook uw sporen op dit terrein verdiend. Flip de Kam, vertel nog eens van Lubbers. Hoe kwam je daarachter?
Ja. Een journalist noemt nog steeds nooit zijn bronnen. Laat ik zeggen dat wij er op een gegeven ogenblik achter kwamen dat er misschien iets aan de hand was. En dat hebben we verder helemaal via openbare bronnen toen verder afgewikkeld. Maar ik vind het niet zo interessant om over de affaire van de heer Lubbers na te kaarten. Het is bovendien veel te technisch en tegenwoordig kan die truc niet meer omdat inmiddels de wet veranderd is. Veel interessanter lijkt mij de stelling... Is meneer Lubbers en zijn de politici in het algemeen op het ogenblik slechter dan vroeger? Natuurlijk niet. Zijn de journalisten dan beter? Natuurlijk niet. Het enige punt is dat we er tegenwoordig over mogen schrijven. En vroeger was alles bekend over de strapatsen van het Koninklijk Huis, maar het werd niet opgeschreven. Dan even terug naar wat er na de oorlog in Nederland is gebeurd. Vroeger was de rechtse pers de onthuller. Denk aan de Helma-affaire. De Telegraaf had daar een naam te verliezen. Tegenwoordig is het de linkse pers. Hoe komt dat? Er is niks veranderd. Alleen vroeger werd de rechtse pers getipt en tegenwoordig wordt de linkse pers getipt. En hoe dat komt, daar heb ik een hypothese over. Ja. Ik heb de indruk dat de Nederlandse journalistiek wordt geholpen. De Nederlandse journalistiek wordt geholpen door de KGB. Dit is allemaal een truc om het Nederlands staatkundige en economische verhoudingen te schokken. Het feit dat wij hier vanavond praten over neemt de corruptie toe... Dat is precies wat de KGB graag wilde. En wij zijn vanavond een willoos werktuig in de handen van Moskou.
Humor?
Absoluut niet. Oh. Bittere ernst.
Fijke, jij?
Ingaande op Flip of...
Eerst wat je zelf boven water hebt gebracht... aangaande politici die de grenzen tussen het mijne en het dijn... dat wil zeggen hun geld en het mijne uit het oog verliezen.
Nou, wat ik zelf boven tafel heb gebracht... Ik praat liever over wat de redactie van Vrij Nederland boven tafel heeft gebracht.
Heel wat.
En ik geloof dat dat heel veel is. Vanaf Duisenberg die zich liet inpakken door de lobby die Den Uyl zijn eerste kabinet om zeep had geholpen. Tot Boersma over de Ooghem, tot waar je al aan herinnerde van Ardenne die zijn belangen verzweeg in een olieboringsmaatschappij en 4 jaar lang daaraan zou gaan verdienen, terwijl hij minister van Economische Zaken was en trouwens een voorstel deed voor deze maatschappij buitengewoon belastingvoordeel. Zo zou je een lange waslijst op kunnen noemen van katholieken die in de Caritas hun eigen zakken spekten, tot pensioenfondsen waarover we heel veel geschreven hebben. Maar ik stel voor dat we er hier geen borstklopperij van maken. Waar het om gaat, jij riep nu ook Nederland is een corrupt land. Of je riep van Nederland is een corrupt land. Ik denk dat Nederland altijd ook een corrupt land is geweest. Maar dat het inderdaad, voordat de journalistiek een beetje volwassen werd in het land, nooit zo gebleken is. Ik geloof niet dat het corrupter is dan pakweg België of de Verenigde Staten. Maar aangezien Nederland ook bestuurd wordt door mensen, denk ik dat Nederland net zo corrupt is als de meeste landen.
Ja, maar vroeger...
Nee, ik wou graag een datum weten van wanneer de journalistiek in Nederland volwassen is geworden.
Ja, nou geen datum. Het lijkt mij dat met het verschijnsel van de ontzuiling journalisten zich al wat minder gebonden gingen voelen aan politieke belangen. Dat de democratisering in dit land in de jaren 60 vele nadelige sporen getrokken mag hebben. Maar dat dat in elk geval niet in de journalistiek geweest is. En ik geloof dat journalisten sinds het eind van de jaren 60 beter dan daarvoor hun democratische taak die eruit bestaat om de macht te controleren, ongeacht door wie die wordt uitgeoefend, opvatten dan ze er voorheen deden.
Ja, maar jij zegt nou, Nederland is niet meer of minder corrupt dan andere landen, maar het interessante is, denk ik, dat wij allemaal, zoals we hier zitten, althans ik, vroeger de indruk hadden dat het overal in de wereld een zootje was en een schande, met dat onze heren Drees en anderen...
Die indruk heb ik nooit gehad.
Nee?
Die indruk heb ik nooit gehad. Maar dat komt misschien omdat ik Calvinist ben opgevoed.
Ja, precies. Die handicap, die heb ik, of dat geluk heb ik niet. Ik weet niet hoe je het moet noemen. Maar ik herinner mij, jaren of wat geleden in Amerika,
van Kuiten,
pratend met politiemensen. Niet politici, maar politiemensen. Maar goed, die kiezen weer politici, hè. En zo, gaat het maar door. En toen vertelde hij de meest gruwelijke verhalen over misbruik, hè, corruptie, rechercheurs die uit dieven gingen. En ik zat erbij en ik riep, nou meneer, dat is in Nederland, hè, dat komt toch eigenlijk niet voor. Ik kwam thuis en de eerste diender in Amsterdam van dat heroïneteam, die was net in de krant. En daar begon het. Hè. En het eindigde met een enorme grote zaak waarin een hele rij politiemensen werden veroordeeld. En er nog meer in opspraak werden gebracht. Maar ik denk dat er wel degelijk iets veranderd was. Ik denk wel degelijk dat de politieman van de jaren 60... Ja. Die ontzettend gezagsgetrouw was en die geen sigaret wilde aannemen omdat hij dan dacht dat er iets misging. Dat die veranderd is, dat die is opgevolgd door iemand die niet meer weet waar hij het moet zoeken. En die dus ook op allerlei rare fronten aan het rommelen slaat.
Zal vandaag dat niet.
Ik denk dat. Ik geloof wel dat veel ambtenaren en ook politieambtenaren vroeger gezagsgetrouwer waren dan ze nu zijn. Maar gezagsgetrouwheid leidde er denk ik ook toe dat ze zwegen over de fouten van hun apparaat. Dat doen ze nu niet. En ik geloof niet dat op zich, dat ze vroeger gezagsgetrouwen waren, mijn idee, en meer dan dat is het niet, ondermijnt dat vroeger Nederland ook al een gedeeltelijk corrupt land was.
Ja, flip de kam.
Nog een ex-Calvinist. Ik geloof inderdaad dat je natuurlijk kunt zeggen, als gewone burger kom je misschien, kijk jezelf ook wat anders aan tegen het gezag en tegen hoe de overheid met je omgaat. Maar waar we het nu over hebben zijn denk ik toch de grote corruptie. En die is er naar mijn stellige overtuiging altijd geweest. Maar wat wel helpt, en ik denk ook als we eerlijk zijn hier als journalisten en ex-journalisten om de tafel, meestal krijg je een tip. Ik denk wel dat wat bijvoorbeeld is toegenomen, het feit dat mensen zo niet gezagsgetrouw zijn in een grote organisatie. Neem het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds. Neem een andere grote ambtelijke organisatie. Dat ze, de Belastingdienst, weet ik welke organisatie. Dat ze zeggen, als ze iets tegenkomen waar ze zelf niks aan kunnen doen, ik vertel het door aan iemand die er misschien wel wat mee kan. En ik denk dat dat vroeger niet gebeurde. Maar daar kom ik dus terug op mijn stelling. De journalisten zijn niet beter geworden. Ze krijgen meer hulp. Doordat er een bepaalde vorm van gezagsgetrouwheid terug is gelopen. Ook in het Nederlandse overheidsapparaat. Maar ook bij de burgerij zelf. Ik daag elke journalist in Nederland uit om te zeggen, ik heb werkelijk een grote onthulling gedaan. En daar ben ik helemaal zelf achtergekomen. Dat kan bijna niet, want je moet van binnenuit een organisatie tips gehad hebben die je kan volgen. Anders is het heel moeilijk, zo niet onmogelijk. Ja, het domme toeval is er altijd, maar...
Er zijn wel, misschien niet de meest opzienbarende, maar bijvoorbeeld dat Duisenberg echt in dienst had van die lobby. Daar was geen enkele tipgever voor nodig, dat was een kwestie van nazoeken. Dat Van Ardenne ging verdienen, dat was het nalezen van jaarverslagen en zelf op het idee komen. Dus het is niet noodzakelijk zo dat je altijd een lek binnen de organisatie nodig hebt. Ik ben het wel met Flip eens dat natuurlijk de neiging tot vertellen van wat er scheef is binnen een organisatie, dat die toegenomen is. Omdat wat er ook aan ondernemingsraden en parlement en God mag weten aan controlerend bedoelde instellingen is ontstaan binnen apparaten, dat die toch dikwijls falen wegens persoonlijke binding of gebrek aan macht of God mag weten wat. Vandaar dat men geneigd is om naar buiten te stappen. Meer dan voorheen.
Ja, maar jullie spraken nu over de grote corruptie. Maar niemand kon zich toch vroeger ooit voorstellen dat pakweg Drees met de hand in de kassa zat. En van Lubbers kunnen we ons dat niet alleen voorstellen, maar sinds Flip de Kam en de zijne weten we dat.
Drees was misschien een uitzondering. Ik bedoel, niet elke politicus is nu corrupt. Ook nu nog niet. Maar dat ook politici corrupt zijn, dat pensioenfondsbeheerders corrupt kunnen zijn. Ik bedoel, hier wordt nu niet betoogd dat alle politici corrupt was.
Maar wat is dan precies corrupt? Is dat aangetroffen worden met je hand in de kassa? Of heeft het ook buiten de economische sfeer bepaalde uitdrukkingsvormen? Laten we zeggen dat je het op een akkoordje gooit met je partijgenoten.
Inderdaad.
Om de sociale voorzieningen te redden en intussen de tweede pensionele actie aan de gang zet. Is dat corruptie of is dat gewoon een bepaalde handigheid die in de politiek is ingebakken?
Ik weet niet of dat laatste, want nu doe je dus op Drees zijn kennelijke tweehandenpolitiek die duidelijk is, of dat corruptie is. Dat zou ik persoonlijk niet als corruptie definiëren.
Wat is dan corruptie? Dat blijft dan de vraag.
Ja, om daar een sluitende definitie van te geven.
Oneigenlijk gebruik of misbruik maken van de positie waar je in zit. En dat hoeft inderdaad helemaal niet alleen om geld te gaan. Een heel bekend voorbeeld. Dat is dat je misbruik maakt van voorwetenschap of van informatie. Dat kun je gebruiken voor allerlei doelstellingen waar je je sterk voor maakt. Dat hoeft niet altijd om geld te gaan. Ik geef natuurlijk wel toe dat je hiermee van tevoren ook al introduceert dat corruptie heel dicht aan kan liggen tegen goed politiek manoeuvreren. Want daar zit natuurlijk soms een smalle grens tussen. Als je informatie hebt, kun je die op een bepaalde manier gebruiken om je doelen te bereiken. En je tegenstander zal al gauw zeggen dat het hier om corruptie gaat. Maar waar wij denk ik over praten is toch niet alleen corruptie, maar ook, laat ik zeggen, het vertellen dat mensen bepaalde dingen doen die misschien legaal niet eens strafbaar zijn, maar die een heel nieuw licht op de betrokken personen werpen. Ik denk dan aan bepaalde gedragingen van vooraanstaande politici of leden van het Koninklijk Huis. Ik zou niet direct altijd een seksueel uitstapje corruptie willen noemen, maar het is toch soms interessant om daar iets van te weten. En ik zie het veel meer in de zin van onthullingsjournalistiek kan te maken hebben met corruptie, maar kan ook te maken hebben met allerlei andere dingen die we graag willen weten. En we zijn er soms erg tegen als het in story of privé gebeurt. En we zijn er erg voor als het in Vrij Nederland gebeurt, omdat de problemen waar Vrij Nederland over schrijft ons meer aanspreken. Maar in al die gevallen denk ik dat je kunt zeggen, het gaat over bepaalde vormen van onthulling. En de lezers noemen die dingen vaak of corruptie, of ze willen graag in de slaapkamer kijken. Dat zijn toch de twee dingen waar het altijd om gaat.
Ik dacht dat je wenkbrauwen ophaalde.
Ik weet niet of je nou zo'n scherp onderscheid moet maken in sommige onderwerpen tussen Vrij Nederland en privé. Laten we zeggen, er is bijvoorbeeld een... de heer meester Pieter van Vollenhoven is voorzitter van de Raad voor de Verkeersveiligheid of zoiets. En is bovendien lid van een familie waar men meer per hoofd van de familieleden ongelukken veroorzaakt dan in andere families. Op zichzelf een interessant gegeven om eens nader te bekijken. Toevallig zie ik in de trein de privé liggen. En wat wordt daar breed uitgemeten? De verkeersveiligheid en de risico's die dat begrip leidt wegens het deelnemen van leden van de koninklijke familie aan het verkeer. Kijk, dat zijn toch dingen die ontzettend aardig zijn om te lezen. Of niet?
Nou, ik wijk er zelf.
Ook met het oog publieke financiën, de verzekeringen en zo.
Verstond ik je goed, Henk, dat je zei dat er veel overeenstemming was tussen wat er in bladen als Privé en Story verscheen en in Vrij Nederland stond?
Lijkt zo'n sprekend op elkaar.
Dat zie ik graag dit ondersteund. Ik bedoel, onderbouwd door jou, Henk.
Nee, ik heb net een keurig... Nee, ik meen niet de grap.
Wat zeg je, Henk?
Ja, we gaan nu over... U hoorde nu reeds de stem van onze reeds aangekondigde mystery guest. Professor Victor Halberstad is dat. En die heeft bij ons weten al reeds lang geleden... We gaan hier iemand anders aankondigen. Ja. Dat ging over verkeersveiligheid. Zijn automobiel was stuk geraakt.
Hij is nog heel.
Harry van Wijnen, neem plaats. Welkom. En ik wou je, als je het goed vindt, als je uitgepuft bent, gelijk het woord geven. Want de vraag was hier gerezen. Let je wel even op, blijf je bij de les. De vraag was hier gerezen. Dat in de jaren 50 was er bij de bevolking in Nederland een indruk in het algemeen, voor zover ze niet calvinistisch waren, want die mensen dachten altijd al dat de mens slecht was. Maar bij veel Nederlanders was toen de indruk dat het bestuur, de hoge politici, de ministers van staat, de ministers, onkreukbaar waren. En nu is dat besef geheel weggeraakt. De vraag is, was dat vroeger waar? Waren ze onkreukbaar? Of is dat verborgen gebleven? Of is dat een intermezzo geweest onder Drees, een kort intermezzo van onkreukbaarheid? Nu jij.
Dat is een schijnindruk die voor een deel verklaard wordt uit indruk van onkreukbaarheid die Drees gevestigd heeft. Dat is ongetwijfeld het geval. Maar voor een ander deel verklaard wordt uit... het gebrek aan belangstelling van de. Of gebrek aan traditie op het punt van onderzoek bij de Nederlandse pers en bij de parlementaire oppositie. En zolang Drees daar zat en zijn premierschap heeft 10 jaar geduurd en zijn ministerschap daarvoor nog eens een jaar of 3, dus in totaal 13 jaar. Wilde iedereen wel geloven dat dat niet voorkwam. Want hij heeft dat beeld gevestigd. En onder zijn leiding kon dat bij de staat niet voorkomen.
Je bedoelt, omdat hij zelf onkreukbaar is, dachten wij dat alle overheidsdienaren wel onkreukbaar zouden zijn?
Ja, hij was de personificatie van de onkreukbaarheid in de staat. En hij is daarin ook... dat beeld dat hij gevestigd heeft is ook bevestigd door een volkomen gebrek aan incidenten die tijd. Hoewel later bij het onderzoek naar de handel en wandel van prins Bernhard wel terdege aan het licht is gekomen. Dat ook in de jaren 50... het kabinet een eigenaardige mate van soepelheid aan de dag gelegd heeft tegenover de vrijmoedigheden die prins Bernhard zich met de steun van het kabinet mocht veroorloven.
Ja, maar je sprak over de traditie. Was het nou een traditie in Nederland van onkreukbaarheid of juist van corruptie? Dat was de vraag.
Onder Drees was er een traditie van onkreukbaarheid. Drees wilde niet dat het voorkwam en Drees meende dat het niet bestond.
Nee.
En de journalistiek... Die was heel anders gestructureerd dan in de jaren 70 en nu.
Ja.
Die wilde wel aannemen wat Drees zei. Bovendien was er een geweldige geslotenheid. Er was ook een verzuild politiek systeem in de pers. Waarbij de kranten die de regering wel gezind waren... het niet er zouden denken om kritische notities te maken over wat de regering deed. En er ook helemaal geen scherpe oppositie was die daartegen ageerde. Maar er was vooral geen journalistieke traditie op het punt van onderzoek daarnaar.
Maar als je nou verder terugkijkt, je dringt altijd zelf aan op historisch besef. Het Koninkrijk der Nederlanden vroeger, de Republiek. Waren de bestuurders daar onkreukbaar of corrupt?
Volstrekt door en door corrupt. In dat opzicht was het zelfs. Als je maar 150 jaar terugkijkt, in ieder geval 200 jaar, dan zie je in de Republiek. Gedurende zeer lange tijd in de Republiek van de Verenigde Nederlanden onomstotelijke bewijzen van corruptie die ook zichtbaar worden in de wetgeving die men daarvoor gesteld heeft om dat te keren, om dat te beteugelen. En een groot voorbeeld daarvan is natuurlijk Johan de Witt als de Drees van de 17e eeuw die zelf de onkreukbaarheid in persoon was en als tegenstelling werd gezien tegenover Oldenbarneveld die de baatzucht in eigen persoon was. Nou, heb je een goed voorbeeld. Maar in het algemeen kun je in de Republiek, vooral in de nadagen ervan, zo tegen het eind van de 18e eeuw, kun je zeer bizarre voorbeelden zien van corruptie in de staat. Er is een, de laatste raadpensionaris van Holland bijvoorbeeld, Laurens Pieter van der Spiegel, die zit in de gevangen poort in 1786 of daaromtrent. En dan beklaagt hij zich erover dat hij nooit waardering heeft gehad voor zijn onkreukbaarheid. Hij, die de enige is, en daar laat hij zich dan op voorstaan, die nooit bezweken is voor de verleiding waaraan alle politici op dat moment bezweken. Bijvoorbeeld bij het tot stand brengen van internationale verdragen, waarbij ze geweldige geschenken kregen. En dat hoorde bij de politiek, dat vond men gewoon, behalve Van der Spiegel. Die vond het niet gewoon, zo min als eerder Johan de Witt het gewoon had gevonden. En daarentegen Van Oldenbarneveld het wel gewoon had gevonden. Het was normaal dat je bij dat aan hoge staatsambten zeer bijzondere privileges verbonden waren. En dat werkte corruptie natuurlijk zeer in de hand. Zo goed als er ambten werden vergeven in de staat. Je kent dat uit de geschiedenis van de Amsterdamse burgemeestersfamilies in de 16e en 17e eeuw. Waarbij benoemingen werden gedaan aan mensen die in de wieg lagen. Kinderen die nog nooit hadden bewezen dat ze voor het bestuurlijke ambt geschikt waren. En dat kon doordat men recruteerde uit een hele kleine kring van mensen die het gewoon vonden dat zij het bezit van de staatsambten hadden en die voor zichzelf konden houden.
Ja, maar daar wordt het burgemeestersbenoemingen niet net zo. Ja, daar wordt het begrip tussen corruptie en vriendjespolitiek een beetje vaag.
De politici over het algemeen ook uit een hele kleine groep oud-Kamerleden worden gerecruiteerd.
Maar ja, iedereen kan solliciteren. Dit is waar. Dus,
maar zou je dat corruptie willen noemen?
Nee, we noemen het geen corruptie meer, omdat iedereen het aanvaard heeft dat de politieke partijen in feite de benoemingen doen. En je dus lid van een politieke partij moet zijn om gekwalificeerd te worden voor het burgemeesterschap. Maar dat bestempelt je dan niet tot een corrupte figuur wanneer je de benoeming aanvaardt.
Maar is het niet allemaal een kwestie van definitie?
En voor de oorlog hielden de rechtse partijen de SDAP uit alle posten van ministers tot en met burgemeesters. Om daardoor onder elkaar die posten te kunnen verdelen en daar dus in wezen ook beter aan te worden. Vind je dat corruptie?
Ja, dat is corruptie, maar dan moet je het begrip corruptie heel anders definiëren. En dat geldt in het bijzonder voor de jaren 30, waarin de christendemocratische minister van Binnenlandse Zaken het heel normaal vindt om bepaalde staatsburgers van bepaalde staatsambten uit te sluiten, namelijk de Sociaaldemocraten. Die zijn van 1933 af tot zeker 1938 nooit benoemd in het burgemeesterschap. En dat vond men heel gewoon, maar dat is in feite een vorm van corruptie, omdat de christendemocratie in al die jaren, waarin het is geleid door Colijn, het heel gewoon vond dat zij kon beschikken over die ambten. En andere mensen die daar evenzeer voor gekwalificeerd waren en daarnaar streefden om die buiten te houden.
Zijn sociaaldemocraten minder corrupt dan christendemocraten?
Ja, dat wil ik ook wel eens weten. Ah, Halberstad neemt nu het woord. Toen je binnentrad, Harry van Wijnen, waren we juist bezig met het introduceren van je buurman, onze wetenschappelijke gast, Victor Halberstad, die ik wel zou willen verzoeken de microfoon voor zijn mond te plaatsen. Anders kunnen we niet van zijn inzichten kennis nemen.
Wat doe ik dan met een sigaar?
En die wou nu net het woord nemen toen de vraag rees of sociaaldemocraten minder corrupt zijn dan andere politici. Zeg het eens.
Nou, ik had eerst willen zeggen dat ik een zucht van opluchting slaakte toen Harry van Wijnen binnenkwam. Want die had mijn dossier bij zich. Ik heb al mijn politieke dossiers bij het voortijdig beëindigen van mijn politieke loopbaan aan Harry van Wijnen geschonken. En ik zit er net doorheen te kijken. En hij heeft het niet bij zich wat ik wilde citeren. Laat ik dan maar citeren wat mijn vader altijd zei. De wereld is niet rond, maar hij is plat. Dat geldt ook voor sociaaldemocraten. En alleen Amsterdammers en Rotterdammers zullen het misschien begrijpen. Het is wel heel simpel. Laten we dan geen onderscheid maken tussen Calvinisten, zoals sommigen hier graag doen, of zeggen ex-Calvinisten, dat ze dat zijn, en anderen. De wereld is betrekkelijk corrupt, dat is heel gewoon. De wereld draait op smeermiddelen, soms is dat geld, soms zijn dat andere gunsten. En ik zie helemaal geen enkele aanleiding om onderscheid te maken tussen politieke groeperingen of politieke herkomsten ter zake.
Nee, maar hoe komt het dan dat er zo weinig van die lui in het ongereden zijn geraakt? Van
nou, nu komen we op iets heel interessants. Ah. We hebben, kijk.
De KGB-factor. Het zijn altijd rechtse politici die aan de schandpaal gaan.
Ja. Flip heeft iedere 5 jaar een andere dienst die hem begeestert. Dit keer is het de KGB. Het zijn niet altijd inlichtingendiensten, dus ook voor de Belastingdienst geweest. Maar
dan word je geacht zulke dingen te weten, Victor.
We gaan terug naar welke vraag, John?
Nou, hoe het dan komt als sociaaldemocraten net zo corrupt zijn als anderen, dat je daar zelden iets over leest.
Je hebt in het algemeen in Nederland en in West-Europa betrekkelijk weinig gelezen over corruptie, omdat diegenen die aan de macht zijn, wetgeving hebben gemaakt, instituties regelen, betrekkelijk veel invloed hebben op de media, precies diegenen zijn die ook in aanmerking komen om gebruik te maken van de middelen om enigszins corrupt te zijn. Met corrupt zijn bedoel ik zichzelf bevoordelen. op enigerlei wijze. Of groepen waarbij ze betrokken zijn bijvoorbeeld. Het hoeft helemaal niet in hun eigen zak te gaan. We kunnen teruggaan naar die verhalen. Ik denk aan de VN-verhalen over bevoordeling van bepaalde groeperingen in het welzijnswerk, als ik me dat goed herinner. Ja? Nou, voor mij is het betrekkelijk simpel.
Dus de Partij van de Arbeid is zo weinig corrupt omdat ze zo weinig geregeerd heeft?
Nee, de Partij van de Arbeid is in beginsel net zo corrupt of net zo weinig corrupt als alle andere partijen. Zolang er geen behoorlijke openheid van zaken bestaat met betrekking tot al datgene wat bekend zou moeten zijn aan de kiezer of aan de media. Dan vind ik in het algemeen dat de pers helemaal niet snuffelt en helemaal niet nieuwsgierig is. De afgelopen jaren is Vrij Nederland en nog een enkele andere krant is wat nieuwsgierig geworden te dien aanzien. Maar dat is nieuw.
Harry zit met zijn... Ja,
en
nee.
Als één man nieuwsgierig is geweest, dan is hij natuurlijk Harry van Weijden geweest van het Parool. Die een affaire naar boven heeft gehaald. Het is toch beter dat we niet al te abstract blijven spreken.
Ja.
We hebben het net gehad over, een vice-minister-president die tezelfde tijd ondernemer was. Daar heeft Flip de Kam even over gesproken. En die zichzelf bevoordeeld zou kunnen hebben. Ja. Dat is allemaal nooit erg duidelijk geworden. Ook vandaag niet. En ik hoor alsmaar geen Kamervragen waarin getracht wordt het nog duidelijker te maken. Ik hoor ook niks over de vice-minister-president van dit moment. Maar daar gaat het nu niet om. Ik ga terug naar een andere affaire waar je van Weijden bij betrokken is geweest. Heel interessant. Koop zo'n polisaffaire.
Ja.
Ja, dat was een grote zaak. Stuk in het Parool van Harry van Weijnen, waarin hij op grond van een, naar mijn oordeel, uitstekende bron, die op dat moment volstrekt nuchter was.
Hij had toen jouw dossier al.
Hè? Nee, hij zat niet in mijn dossier. Maar volstrekt nuchtere bron. Feitelijke informatie naar boven haalde. Dat beviel het parlement niet. Dus werd er een commissie van wijze mensen ingesteld. Die, dat was Marga Klompé,
Hofstra.
Henk Hofstra en wie was de derde? Nou, ontschiet ons thans. Ook vast heel bekend, heel wijs en heel gezaghebbend. En ik kreeg de opdracht uit te zoeken of Harry van Weijnen gelijk had dat bepaalde parlementariërs dingen hadden gedaan die niet door de beugel konden. Ja. Ze kwamen tot de conclusie dat ze dat niet konden bewijzen. En dat was een soort catch 22. Joseph Heller zou het geschreven kunnen hebben. Ze kregen namelijk niet de bevoegdheden om het uit te zoeken. Want ze mochten nooit de leggers bij de Belastingdienst doorkijken. Nou, kijk, zolang die situatie in Nederland zo blijft, en die vind ik buitengewoon miserabel vergeleken bijvoorbeeld met de Verenigde Staten, zolang er zo weinig openheid is. En ik wil niet zeggen dat ik het nou wil concentreren op die koopzaampolis, maar zolang er zo weinig bekendheid is over de fait et gest van politici, van hoge ambtenaren, van leden van belangrijke adviescolleges, van commissarissen van de Koningin, van leden van de Hoge Raad, van leden van de Raad van State, van journalisten, zolang er geen behoorlijke controle bestaat, en dan heb ik het niet over gedragscodes, maar zolang er geen behoorlijke controle bestaat, inzicht in de wijzigingen in hun inkomens- en vermogensposities, kom jullie nooit iets te weten, kom je alleen incidenteel iets te weten. En dan kom je incidenteel iets te weten, zoals wat was dat dan met de Lockheed-affaire, goed, en dan ging iedereen erachteraan. Of men kwam iets te weten, of dacht te weten, komen ze de Dassault-affaire, waar men dacht dat Piet Dankert bij betrokken was, en dat was dan niks, want het gelukkig zelf aangebracht. De Koops en Polis-affaire ging de doofpot in. We hebben sedertien een andere affaire, de RSV, waarbij het parlement zichzelf onderzoekt om na te gaan dat het bedrijfsleven de fout heeft gemaakt die het parlement niet heeft gecontroleerd. We krijgen nu net zoiets weer met walrussen en we krijgen het ook weer met Boskalis, waarbij de berichten van deze week zijn dat het parlement zich afvraagt of politieke druk is uitgeoefend.
Flip de Kam nu.
Ik ben het bijna altijd met Victor Halberstad eens. Ook nu over zijn definitie van corruptie. En ik wou eigenlijk het volgende vragen. Wij praten nu voortdurend over andere mensen en andere functies. Maar zijn journalisten corrupter geworden sinds de afgelopen 30 jaar?
Daar was ik net naartoe gekomen. Daar mag ik iets over zeggen.
Dan moet je vooral doorgaan.
Mag ik even
Frank eerst. Ja, want dat vind ik zo leuk.
Of ik goed begreep dat openbaarheid over inkomens en dat soort zaken. Hè, dus een staatje invullen als je verkozen wordt. Of dat werkelijk een sleutel is tot het... Tot het blootleggen van rare kronkels bij besluitvorming. Ik bedoel, of iemand een vermogenspositie X heeft, dat zegt er op zichzelf nog niet. Of hij gebruik maakt van wetenschap bij in een koopsompolisaffaire. Nee. Dat ligt toch echt drie lagen dieper en daar heb je toch helemaal geen...
Nee, Frank, ik heb het niet over een eenmalige controle van de vraag wat de vermogens- of inkomenspositie van iemand is. Ik vind dat
maar je verwijst naar Amerika en daar moet je dat allemaal zo opgeven.
Ja, en daar moet je dat continu doen. Daarbij moet je continu feiten op tafel leggen. En daarbij zijn er hele strenge regels. In dit land geldt de zin van, die ik graag citeer van Anne Vondeling, die naar aanleiding van een driftige discussie die een paar mensen met hem hebben gehad, en ik was daar één van, een boekje heeft geschreven, Schijn des kwaads, bespiegeling over gedragsregels voor politici.
Schijn des kwaads. Nadruk op schijn.
Ja? En hij zegt dan, er moeten geen gedragsregels komen, Want de toestand is bij ons allerminst alarmerend. Ja. Nou, dat vind ik helemaal niet interessant. Want ik weet niet of de toestand alarmerend is. Dat weet ik pas als er feiten over een reeks van jaren op tafel komen. En als dan blijkt dat alle 150 parlementariërs... en als alle leden van de Hoge Raad en ik noem maar alle... en alle commissarissen van de Koningin helemaal schoon zijn... en nooit ergens bij betrokken zijn geweest, is het allemaal prachtig. Maar tot die tijd... is als gevolg van alle incidenten die er op tafel komen... de verdenking gerechtvaardigd dat er wel wat aan de hand is. En overigens mag ik nog één opmerking toevoegen... omdat Flip daar terecht om vroeg. Ja. Ik geloof Flip dat was journalisten. Kijk, ik vind, maar dat kan ik alleen maar beoordelen... in die 20 jaar dat ik een beetje meeloop... dat journalisten corrupter zijn geworden. Ik vind dat journalisten veel meer dan voorheen... zichtbaar corrupter zijn geworden in die zin... dat ze zich alliëren met politieke groeperingen... daarvoor als verborgen tekstschrijvers of als ideeënaanbrengers optreden... daarbij een dubbele politieke rol spelen. Ik heb het aan de lijve ondervonden... en overigens met verbijstering naar gekeken in die 3 weken... dat ik met Kees de Galan informateur mocht zijn. Maar ik heb het daarvoor ook wel gezien. En ik vond het verbijsterend. Ik heb het ook gezien in de periode van het kabinet NL. Je ziet het ook in de periode van de kabinetten die er sinds 10 zijn geweest. Ik vind dat ontzettend belangrijk en ik vind het erg leuk om te spreken over... potentiële corruptie van politici of wat daarop lijkt. Maar het is ook heel interessant om te spreken over dat soort corruptie... zonder dat het altijd met geldelijke bevoordeling bepaard gaat van journalisten. Maar daar zullen we dus niet over hebben.
Jawel, daar zou ik zo nog even op terug willen komen. Maar nu eerst Feike over je eerdere punt.
Ik ga op wat Victor ongeveer 10 minuten geleden zei, halve stap.
Is iedereen alweer vergeten?
Nee, toen is hij...
Gaat hij nog samenvatten?
Op jouw vraag van of sociaaldemocraten en linkse mensen minder corrupt zijn of niet. Kijk... Ze zijn net zo corrupt, dat is ook wel duidelijk. Althans, zijn er net zo vatbaar voor. Maar dat de afgelopen jaren nog niet in die frequentie in de berichtgeving is doorgedrongen... als ten aanzien van andere politici. Dat komt omdat socialisten later tot de macht zijn doorgedrongen, geloof ik. En later tot cruciale functies zijn doorgedrongen. Dat is nu wel aan de gang. Dat zal door blijven gaan. Dus ik neem aan dat de berichtgeving over corrupte vakbonden... en corrupte linkse politici dezelfde frequentie kan gaan innemen als ten aanzien van andere politieke figuren.
Feike, jaag jij even hard op een PvdA-politicus die je verdenkt van een korpse post als een CDA-politicus?
Ja, zeker.
Bravo.
Maar hoe
Frank Kuitenbrauwer.
Het jachtobject. Zeg je, ik wil bij die sociaaldemocraat willen, moet het om geld gaan, want anders is het interessant. Of praten we over het bredere begrip, waar Halberstadt het net over had... rare concties, je laten inlijven, deals, achterbannen waar je niet vooruit komt.
Ja, nee, dezelfde ruime definitie natuurlijk.
Het is toch veel belangrijker. De corruptie, de vraag of iemand een ton heeft genomen of 2 ton heeft genomen... of op een Zwitserse rekening een vrolijk reisje naar het Midden-Oosten heeft.
Toch een interessante vraag.
Een vrolijk reisje naar het Midden-Oosten heeft gekregen... zoals tal van parlementariërs kregen in het Midden-Oosten naar verschillende landen. Dat zie je misschien als corruptie, maar wat veel interessanter is...
Moet
of sommigen
wel
zich terwille van een verkiesbare plaats op een lijst... besloten om niets te doen tegen de verloedering van het sociale verzekeringsstelsel... in de 70 jaar Vrij Nederland weigerde dat doorbij... omdat ze dacht kiezers te verliezen.
Nee. Harry van Wijnen.
Vooral het motief vind ik interessant wat je noemt. Ik zou het graag geaccentueerd zien.
Harry van Wijnen.
Ik heb er bezwaar tegen om alle politici over één kant te scheren...
En ook alle journalisten. Zijn er ook een paar die niet
komen.
En ik denk ook niet dat je bewijzen voor kan leveren. Dat ze allemaal in dezelfde mate schuldig zijn. Maar het ligt voor de hand dat christendemocraten meer boter op hun hoofd hebben gehad. Of meer met hun hand in de stroop betrapt zijn. Doordat ze zo lang aan de regeringsmacht hebben deelgenomen. Wel 65 jaar, langer intussen. Ja. En er zullen ongetwijfeld falserende sociaaldemocraten zijn geweest. Maar altijd bij uitzondering. Nooit als... politieke groepering.
Ja.
En een onderscheid dat je vooral moet maken... en dat Halberstadt gemakshalve over het hoofd ziet... is dat de sociaaldemocraten, of de socialisten... van huis uit zijn opgevoed met een standaard van onkreukbaarheid. Of dat nou geslaagd is of niet, dat doet niet ter zake. Maar die zijn gewaarschuwd altijd van heel jongs af al, van Troelstra af. En dat is bevestigd en herhaald door Albarda... en alle mensen die met hem in de politiek zijn geweest. Dat is door Drees andermaal bevestigd. En die zijn altijd gewaarschuwd voor de gevaren van de omgang met de macht. Voor zover dat kon samenlopen met financiële baatzucht. Dat is bij christendemocraten nooit het geval geweest. Doordat de politiek en het bedrijfsleven daar institutioneel samenvielen.
Ten eerste, ik heb absoluut geen verstand van godsdienst. Maar je kunt bijvoorbeeld hier niet spreken over christendemocraten. Omdat de houding van de Calvinisten tot de macht... totaal anders is dan de houding van de katholieken tegenover de macht. En dan kun je over de houding van de Calvinisten kun je van mening verschillen. Want bijvoorbeeld Colijn is ook directeur van de Koninklijke geweest. He, dus wat dat betreft zie je dat de macht wat eigenaardig cumuleert in één politiek, zo niet economisch persoon. Maar dat wil niet zeggen dat de sociaaldemocraten van huis uit de onkreukbare mensen zijn die eigenlijk de omgang met de macht vrezen. Ze zeggen wel eens van wel, maar het is niet zo. En aan de andere kant kun je ook niet zeggen dat christendemocraten daar meer kaas van gegeven hebben. Maar dat is ook niet
er
zo.
Ik kan een voorbeeld geven. En dan geef ik niet eens een voorbeeld van een sociaaldemocraat, omdat ik niet de indruk wil wekken dat alleen die groeperingen het niet zo hebben gedaan. Maar de doopsgezinden van de vorige eeuw, die in de liberale kring voorkwamen, in de linksliberale kring, aangevoerd door Van Houten, Sam van Houten, die hebben altijd gezegd, wij gaan anders om met de publieke kassen dan de conservatieven. En dat was in die tijd nog niet helemaal de christendemocratie, maar dan de conservatieven deden. En Sam van Houten heeft ervoor gewaarschuwd hoe gevaarlijk het is dat politici te lang op politieke functies zaten, omdat ze dan het onderscheid tussen mijn en dij niet meer zouden zien. Nou, dat is één voorbeeld van iemand die al heel vroeg waarschuwde.
Ja, Sam van Houten ik je nou vragen, als dat wantrouwen er dan is bij vrijzinnigen, hoe verklaar je dan die houding van een typische ouderwetse vrijzinnig democraat als Vondeling, die daar schrijft van er is niks alarmerends aan de hand, dus er hoeven ook geen regels te komen tegen de corruptie?
Ja, bij Vondeling was het een extreme naïviteit. Die wilde niet dat het gebeurde en daarom gebeurde het ook niet. Maar die
heeft thinking.
Ik denk dat Vondeling, als hij nu nog geleefd had en kennis had genomen van al die incidenten die sindsdien aan het licht zijn gekomen, want toen hij het zei had men nog maar een paar van die voorbeelden, ja, maar dat hij er anders over zou zijn gaan denken.
Hield hij het vaststellen van de feiten ook tegen, Vondeling?
Ik had de indruk dat hij het buitengewoon vervelend vond om een onderzoek naar dat soort dingen op gang te brengen.
Ja, bij de KLM bijvoorbeeld.
Wacht even, dit is allemaal niet nieuw. In 1946 zei Van der Goes van Naters, dat was toch ook een sociaaldemocraat.
Ja.
En dat was ook een fractieleider bij de Algemene Beschouwingen. Ik ontleen aan een boekje van Vondeling.
Ik zei niet dat het nieuw is.
Die zei, een raad van toezicht en discipline voor politici zal even goed bij de wet kunnen worden ingesteld als die voor artsen en advocaten. Nou, we hebben zo'n raad van toezicht en discipline voor politici nog altijd niet. Bedoeld is, we hebben nog altijd niet een gedragscode, we hebben nog altijd niet een poging om achter de feiten te komen. En waar ik straks voor pleit en waar ik ook vroeger voor gepleit heb, daarom zit ik geloof ik aan deze tafel vanavond. Ja. Heeft overigens niks met wetenschap te maken, John, maar nee. Gewoon mijn politieke opvatting. Waar ik altijd voor gepleit heb, nee, niks verstandig. Onzin, nee? Gevoel. Ik heb het gevoel dat het hartstikke slecht is voor de Nederlandse politiek, dat voor belangrijke functionarissen, politici bij het Rijk en bij andere overheden, hoge ambtenaren, andere functionarissen, adviseurs, niet die situatie bestaat die in de Verenigde Staten bestaat, waarbij er volstrekt openheid van zaken op vaste momenten gegeven moet worden over hun inkomens- en vermogensontwikkelingen, waardoor gezien kan worden of en in hoeverre ze zichzelf bevoordelen.
Maar dat bereik je toch ongeveer dezelfde openbaarheid mee als de Belastingdienst aan informatiemateriaal weet te vergaren. Altijd compleet met de feiten. Nee,
maar er zit hier een deskundige man aan tafel dan ik. Voor wat betreft de Belastingdienst, dat is Flip de Kam. Hij is altijd deskundige geweest en blijft het ook. Ja, maar
je hoeft niet eens een deskundige te zijn om te zeggen dat ook in Amerika politici, hoewel ze verplicht zijn om God mag weten wat allemaal vast te stellen en openbaar te maken, dat soms nalaten of het vertekend weergeven.
Natuurlijk, maar in het geval dat het openbaar, dat het openbaar wordt, wordt er inderdaad een sanctie toegepast.
Dan krijgen ze dus een lichte vermaning. Precies te zijn, want dat is in de afgelopen 10 jaar in Amerika in het Huis van Afgevaardigden en de Senaat de regel geweest. He, en als er een meneer met een of andere ingewikkelde landdeal in zijn eigen district met de vingers in dat landdeal wordt gepakt, dan zegt hij ook tegen zijn collega's, ja, maar moet u nou eens horen, dat doet toch iedereen? En dan zeggen ze, nou, het was niet verstandig.
Maar de kiezer krijgt dan toch de kans en de media krijgen ook de kans om te oordelen op basis van feiten?
Die herkiest hem.
Wie zegt dat? Dat is feit ook onjuist.
Nee, er zijn in Amerika politici, federale politici herkozen na zedenschandalen in districten die geen doorgaans niet erg royaal zijn op dat gebied, zijn herkozen. Er zijn politici herkozen die met allerlei schemerachtige zaken zelfs in het nasleep van Watergate. En dat zou je dan toch ook moeten verdisconteren?
Dat is toch geen reden?
Dan moet je het zelf maar weten.
Dan is er een andere, dan zeg
maar
je opeens,
de
politieke legitimatie gaat dan verder dan het ethisch of normatieve oordeel, meneer, u moet niet rommelen.
Wat jullie niet willen is regels stellen om een paar dingen op tafel te brengen, waarover je straks kunt oordelen of ze inderdaad zo effectief kunnen zijn als ik heb, gesuggereerd. Als het allemaal niet zo nuttig blijkt, dan zijn ze het zo erg niet. Nee. Maar ik zou een hele hoop dingen wel erg graag willen weten.
Het beste bewijs voor de stelling van Frank Guitenbrouwer is natuurlijk de heer Lubbers. Ik bedoel, nee. Die affaire is toevallig in de openbaarheid gekomen, maar het heeft hem helemaal verder geen schade gedaan. Juist. Denk ik, als ik zie wat hij daarna voor een komeetachtige carrière heeft gemaakt.
En waarom heeft het hem geen schade gedaan? Omdat alle andere 149 parlementariërs niet gedwongen waren dezelfde inkomens- en vermogensposities op te geven.
Nou, maar dat betwijfel ik, maar ik denk dat een heleboel kiezers wel bewondering hebben voor iemand die gebruik maakt van de mogelijkheden die de wetten en zijn positie hem geven. We moeten ook helemaal niet denken dat als iemand als een corrupt persoon wordt afgeschilderd, dat hem dat schade doet. Nee. Dat is helemaal niet altijd zo.
Nu Hofland.
Nu zijn we op het terrein
waar ik zeer veel verstand van. Nee,
de wereld is een plan.
Ik denk dat langzamerhand een politicus die corrupt is, maar die corrupt is op een manier waarvan je denkt, nou, daar is een vakman corrupt, daar is mee te leven, dat die politicus er beter voor staat. Niet alleen dankzij zijn corruptie, maar ook dankzij het feit dat die corruptie van zekere kant bewondering afdwingt. En als je maar weet, als het maar niet stom is, en als je maar weet dat hij corrupt is en niet dus nog door de mand kan vallen, wat een vreselijke ervaring voor een politicus moet wezen, dan gaat het goed met hem.
Henk, als een Nederlandse politicus moet gaan onderhandelen met West-Duitsland over de vervuiling van de Rijn, of met de Sovjet-Unie, als we daar iets over te zeggen zouden hebben, over ontwapening, dan zou jij toch niet willen dat daar een volstrekt naïeve, brandschone figuur naartoe gaat, want die wordt ingepakt. Je moet natuurlijk een schurk sturen.
Je moet een doorgewinterde...
Die aan de andere kant stuurt ook een schurk. Ja.
Ja,
en ik zou zeggen, laat er vooral veel bericht worden over corruptie. Dat is alleen maar goed voor de carrière van politici.
Kijk, als wij hier de klein calvinistische of sociaal-democratische maatstaven aanleggen voor de grote politiek, waar blijven we dan met ons landje?
We moeten dat veel ruimer zien. Ja. Ik ben het daar helemaal mee eens.
Ja. Maar nu is er nog iets. Flip de Cam heeft daarnet ter sprake gebracht. Of journalisten even corrupt waren, of althans ook corrupt waren, evenals politici. Frank Guitenbrouwer heeft ter sprake gebracht dat in Amerika, Victor Halberstadt was dat, dat in Amerika de inkomens, nevenbedrijvigheden der politici openbaar moeten zijn en dat ook zijn. En dat daardoor de kiezer veel beter kan weten wat hij aan zo'n politicus heeft. Zou niet hetzelfde moeten gelden voor een journalist? Ja. Zou die ook niet een openbaarheid van inkomen moeten hebben, bronnen van inkomen enzovoort, zodat de lezer beter weet wat hij aan de journalist heeft?
Partijlidmaatschap, heel belangrijk.
Een partijlidmaatschap.
Ik vind dat een journalist, als je dus een met naam gegeven artikel hebt in de krant, dat daarachter zou moeten staan Kees van der Malen, NRC Handelsblad, dit is mijn partij. Dan weet je tenminste uit welke hoek de wind waait.
Het is toch ongelofelijk, zeg. Nee, waar praten we over? We praten over mensen die journalisten, die weliswaar een zekere feitelijke invloed hebben, al wordt die misschien wel eens een beetje overdreven, maar die volstrekt geen publiekrechtelijke status hebben. Die worden niet gekozen, die worden niet benoemd, die worden niet gehonoreerd volgens wetten die er gesteld zijn voor de staat. Die hebben wat dat betreft een vrijheid. En die keert zich ook wel eens tegen hun. Want als een journalist zijn bron verzwijgt en een rechter staat erop, dan gaat hij mooi de bak in bij wijze van gijzeling, of krijgt hij een boete van weet ik hoeveel ton. Omdat de rechter tegen hem zegt, u bent in feite een gewone meneer die gebruik maakt van de media. Dan moet je toch niet gaan doen alsof die daarmee ook een soort van hoge priester is die aan wat voor een andere dingen moet voldoen. Het is toch volstrekt geen vergelijk. Het is toch heel iets anders of je iemand kiest dan of je zijn krant leest of een radioprogramma luistert.
Concludeer ik nou terecht, voorzitter, dat... zeg je hier voorzitter, geloof ik
wel,
hè?
Ja, voorzitter. Ja, graag.
Voorzitter Jansen van Galen, dat vindt hij leuk, hè? President.
Ja, zeker. Ja? Mooier nog.
President, dat is een rolvink
altijd. Het zal alweer corruptie zijn.
Gulf.
Maar goed.
Dat iedereen aan de tafel zet, acht gedragsregels, een gedragscode voor Nederlandse politici en hoge ambtenaren is niet nodig. In die zin dat we niet een aantal simpele zaken op reguliere momenten publiek neer hoeven te leggen. Als het dan niet publiek is, zou het dan kunnen via een speciale afdeling van de Rekenkamer, dat hebben we ons voorgesteld, die dat allemaal keurig controleert. Eigenlijk zegt iedereen aan de tafel, dat is niet nodig. Jullie zijn eigenlijk allemaal misschien op Harry van Wijnen na, maar dat is een
jumping,
vriend. Jullie zijn eigenlijk allemaal een beetje vondelingetjes.
Nee, luister naar Harry van Wijnen. Wacht. Nee. Harry van Wijnen.
Wij meten met twee maten. En daar, ik ben vorig jaar een zeer eigenaardig geval op het spoor gekomen van de twee maten waarmee de Nederlandse regering meet. Die had namelijk een voorstel gedaan tot wijziging van het statuut van de gouverneur van de Nederlandse Antillen. En die wijziging kwam erop neer dat die gouverneur 2 jaar nadat hij uit die functie is afgetreden, niet de toestemming krijgt om een functie in het bedrijfsleven te aanvaarden, voor zover die met dat bedrijfsleven in zijn ambt van gouverneur van Nederlandse Antillen contact zou hebben gehad.
Ja.
Toen heb ik daarover geschreven, dat gesignaleerd als een voorbeeld van tweeërlei maatstaf, omdat het namelijk voor de Nederlandse ministers niet geldt. Die kunnen immers van de ene dag op de andere van het kabinet naar de AmroBank of van de Algemene Bank Nederland gaan en dan de kennis die ze meenemen verzilveren. Daartegen heeft nooit iemand bezwaar gemaakt. Maar uitgerekend van die gouverneur van de Nederlandse Antillen. Waarom? Omdat daar de sfeer corrupter is dan hier. Ik geloof er niks van. Maar toen schreef ik erover. En ja, heel corrupt, uitgerekend de Nederlandse minister-president voelde zich bijzonder op die beschuldiging van die dubbele maatstaf aangesproken. En die verweerde zich tegen mij persoonlijk, dat hij wel terdege aan ministers bij hun benoeming, dus de ministers van zijn kabinet op het moment dat zij benoemd werden, de waarschuwing had gedaan dat zij na hun aftreden ervoor moesten oppassen niet onder de verdenking te komen van hun persoonlijk belang na te streven in het bedrijfsleven door daar functies te aanvaarden. En toen ik hem vroeg op welke wijze dat zou zijn gebleken, toen bleek het niet meer te zijn dan een mondeling rappel van een stencil met een heel lage status, geen wetgeving, ook geen ministeriële beschikking, ook geen stuk in het openbaar dat we allemaal kunnen verifiëren, nee, een waarschuwing in een onderontje, als het ware. Waarmee ik maar wil zeggen dat Nederlandse ministers in het geheel niet hoeven voldoen aan die eis die aan die gouverneur van het Nederlandse Antillen wel gesteld werd. En dat dus Nederlandse ministers ook niet worden gecontroleerd op de handel en wandel nadat ze minister zijn geweest.
Nee, maar nu is de vraag van Halberstad, moet dat gaan gebeuren?
Natuurlijk moet dat gebeuren.
Nee, maar het punt is, we schieten toch niks op, statuten en codes zijn toch aardig. Maar waar het om gaat is de besluitvorming. Het gaat erom, hoe komen bepaalde beslissingen tot stand? Wat speelt daarin mee? En dat kan je toch alleen maar aan het warm kloppende lijk, zou ik maar bij zeggen, ontdekken. Lijk, en niet aan